Al dragende deze morgen in ons midden, voor wij de Heer om zijn zin in de week die voorbij gegaan is, mochten wij met elkaar. En daarin is, dat hebben wij gehoord, ook op het sterfhuis, altijd iets smartelijks en iets droog. Want wij kunnen wel zeggen, als op zo'n hoge leeftijd, in diegenen die zonder God en zonder hopen, vervreemd van hem hun weg voor. Twee rijen van tegelstenen, gij zult worden als de vleugelen ener duif. Al maakt de Heeren het hier en eeuwig waar, zolang wij op aarde zijn, kunnen we elkaar zo moeilijk missen. Daarom lezen wij als de apostel Paulus afscheid neemt van de ouderlingen van Efeze aan het strand, dat zij samen nederknielden en daar werd een groot geween om hen allen, allermeest omdat ze zijn aangezicht naar het vlees niet meer zouden zien. En de Heere heeft dat niet kwalijk genomen aan zijn kind. Hij heeft het hun niet kwalijk genomen, wel vermaand hij dat ze niet verslonden zullen worden door al te grote droefenis. Gelijk wij vinden in de droefheid der wereld waar geen hoop is. Maar zij mogen ook bedroefd zijn. Opdat er ook plaats zij voor de woorden des apostels. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Dan zullen wij altijd bij den Heere zijn. Wat is het alles ook weer snel voorbij gegaan. Ach, wij weten dat de dood ieder uur wenkt. Maar in de praktijk van het leven houden wij daar toch niet zo'n rekening mee. En wij zien het voor onze ogen gebeuren. Zo is onze oude vriend en medebroeder van ons weggenomen en ook uw lieve man en vader en grootvader. En ik weet dat de Heer uw droefenis heeft doortrokken van de innerlijke blijdschap dat hij in eeuwige heerlijkheid is ingegaan. Daarom bevelen wij u ook aan de troon van zijn genade. Geliefde gemeente, wat u aanbelangt, ik mag u misschien nog iets noemen uit het leven zo, enkele van die kenmerkende dingen uit het leven van onze oude vriend. Hij heeft ruim 3 jaar in ons midden als ouderling mogen verkeren, in het opzien over de kudde en op de leer. Hij heeft daar altijd met innerlijke blijdschap en ook innerlijke dankzegging in Christus Jezus getuige van geweest, hoe wij in vrede en liefde bij elkaar mochten zijn. Hij sprak menigmaal de wens uit dat de Heere zijn gunst en barmhartigheid ons niet wilde onthouden. Wat waren nu de grondbestanddelen van zijn leven, van zijn hoop en van zijn geloof? In de eerste plaats lag het centrum van al zijn verwachting en hoop alleen in het welbehagen God des Vaders. Altijd wees hij daarheen dat wij nooit zalig zullen worden omdat wij het willen, maar omdat God het wil. En dat het alles zijn eenzijdige liefde, trouw en ontferming is, waarin hij Jacob heeft lief gehad. In de tweede plaats, dat welbehagen van God had voor hem gestalte en was geopenbaard in de Zoon zijner eeuwige liefde, zodat hij altijd bij uitnemendheid aanwees die enige grond der zaligheid de Heer Jezus Christus en die gekruisigd. Niets daaraf en niets daartoe. Zodat hij niet liever hoorde dan de prediking aangaande die enige naam die onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. En dan heb ik menigmaal zijn gezicht zien veranderen van innerlijke blijdschap of droefenis door het woord van het evangelie. En in de derde plaats, door de werking van de Heilige Geest, was het nooit een bekeerde man. Was het nooit een man zoals dat gangbaar is in het godsdienstige Jeruzalem, die in dat opzicht wat te betekenen had om te zeggen, luister eens naar mij. De kinderen wisten het wel dat hun vader de Heere vreesde, zeker wel, maar het was echt geen man om te zeggen, nou zal ik jullie eens vertellen hoe het met mij gegaan is en hoe ik bekeerd ben. Nee, altijd zei hij, daarin ligt geen grond. Wij moeten er tussenuit. Dat was zulke genade dat hij door die Heilige Geest ook niet vatbaar was voor al die kinderachtige dingetjes die je zo vaak tegenkomt. Dat als men een keer beledigd is in het leven, dan is het gelijk uit. Boven alles ging hem de waarde en de waarachtigheid van het woord des Heren. En zo was zijn leven. Zo was ook zijn heengaan. Als een nietshebbende in zichzelf en nochtans alles bezittende in een ander. U zegt misschien zult gij dan toch in het vlees eindigen. Nee, dat niet. Maar de apostel zegt, broeders, wees hij als ik, want ook ik ben als gij. Hij behoort tot de wolk der getuigen ook onder ons, waarin het woord Gods vervuld werd. Zie op de vrome en let op de oprechte, want het einde van die mens zal vrede zijn. Daarom wensen wij en noemden wij elkander dat, omdat wij ook elkaar mogen toewensen, die God en zaligmaker, die zijn borg en middelaar was. Overigens is de plaats in ons midden leeg. En de Heere kan alle ledigheid vervullen, dat weten wij, maar hij is hier niet meer. En bij ogenblikken kan het smartelijk zijn om daaraan te denken dat het oude grijze hoofd zoals we alle kenden hier niet meer is. Anderzijds hopen wij dat de Heere zelf daarin zal willen voorzien. En wij wensen in zonderheid de vrouw en moeder, de nabijheid des Heren toe, opdat zij in het midden van haar kinderen nog getuige zou mogen zijn van de wonderen van zijn hand. Want hij heeft gezegd, ik zal uw God zijn en uw staatsgod tot in geslachten. En hij heeft gezegd, in de plaats der vaderen zullen zijn de zonen. Ik zal hun tot een God zijn, zij zullen mij tot een volk zijn. En als we elkander dan zo zien zitten, voor het aangezicht des Heren, dan wordt mijn hart vol van verwondering, dat ik denk, Heere God, wie zijn wij en zij, en wat is ook hun huis, dat gij zoveel gedachten des vredes aan hen wilde openbaren. De Heren willen dat werk zijner genade in u, in de kinderen en in de kleinkinderen voortzetten. Opdat eenmaal in de dag der dagen openbaar komen, hoe niet één uit een geslacht, maar vele mochten zijn toegebracht tot de gemeente die zalig worden zal. Daarom wensen wij ook de kinderen, de grote en de kleine, dat zij mogen wandelen in die weg waarop hun geliefde vader en grootvader niet verdwaald is, maar waarin de Heere hem geleid heeft tot een stad ter woning. Geliefde, laten wij nu zingen uit Psalm 30, het laatste vers. Psalm 30, vers 8. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Mijn zak ontbonden en mij weer met vreugde omgord, opdat mijn eer niet zwijge, zo klimt uw lof naar boven. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Psalm 30, vers 8. De tekstwoorden voor deze morgenuren vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 9e hoofdstuk, vers 35 en 36a. Wij noemen die Lucas 9 vers 35 en het eerste gedeelte van vers 36, waar het woord des Heren aldus spreekt. En er geschiedde een stem uit de wolk, zeggende: deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En als de stem geschiedde, zo werd Jezus alleen gevonden. Tot zover. Schrijven wij hierboven verheerlijking en beproeving. En overdenk in de eerste plaats de beproeving van de Heer Jezus. In de tweede plaats de last voor de Heer Jezus. En in de derde plaats de boodschap voor de kerk. Verheerlijking en beproeving. In de eerste plaats de beproeving van de Heer Jezus. In de tweede plaats de last of de boodschap voor de Heer Jezus. En in de derde plaats de boodschap voor zijn kerk. Geliefd over het algemeen wordt bij dit schriftgedeelte, wat ons alreeds een voorafbeelding is van het lijden dat op hem komen zal, want deze geschiedenis staat geschreven tussen de eerste en de tweede aankondiging van zijn lijden. Over het algemeen valt de klemtoon bij de verklaring van deze geschiedenis op de bovenmate grote heerlijkheid en majesteit waarmee de zoon des mensen bekleed was. Dat hij als het ware meer als de eeuwige zoon des vaders, naar zijn goddelijke natuur, als God uit God en licht uit licht, ons wordt voorgesteld. En inderdaad, er staat ook, hoewel dat door de vader erbij geschreven is, er staat ook boven de verheerlijking, of de verheerlijking op de berg. Maar toch trekken wij deze gebeurtenis wel een weinig uit de gehele bouw en opbouw van Gods woord, als wij alleen maar stilstaan bij de heerlijkheid en de majesteit die zijn deel geworden is, ook reeds in zijn vernedering. Daarom volgen wij een ogenblik deze geschiedenis, want na enige dagen, 8 dagen na de woorden van zijn lijden en verheerlijking, nadat hij gesproken had dat hij overgeleverd moest worden in de handen der ouderlingen en overpriesters en gedood worden en na 3 dagen wederom opstaan, daarna geschiedt het dat hij in Galilea verkerende Petrus en Johannes en Jacobus met zich nam op de berg om te bidden. Wij laten de details achterwege. Maar dit drietal is wel bekend ook uit de evangelie, dat de Heer Jezus ze soms meenam waar de anderen achter moesten blijven. Denk aan de opwekking van het dochtertje van Jairus en aan de weg van de Heer Jezus in de hof van Gethsemane. Deze neemt hij mee en hij klimt met hem op een berg om te aanbidden. Volgens sommigen, maar niemand weet het, de berg Tabor, dat doet ook niets ter zake. Het zou wel kunnen zijn, ginds, hier juist een Hermon, ginds een Tabor, tot uw naam. Gij hebt een arm met macht, uw hand heeft groot vermogen. Daar gaat hij naartoe, om te bidden. Waarom moet de Heer Jezus dan toch bidden? Hij is toch ook de eeuwige God. Hij is toch na zijn goddelijke natuur de alwetende die niets nodig heeft, ja. Maar daarin is hij nu juist zo waarachtig mens geworden, dat hij zichzelf zodanig ontledigde en vernietigde, dat hij in dienstknechtsgestalte niet alsof, maar in waarheid de armste, de ellendigste, de nietigste geweest is die ooit op de aarde gewandeld heeft. Die zo van nood had, gelijk de Hebreeënbrief ons zegt, om in de dagen zijn vlees, gebeden en smekingen met sterke roepingen en tranen tot God op te zenden. Zo diep heeft hij gebogen dat hij nodig heeft om het aangezicht des Vaders te zoeken in gebed. Om uit alle zwakheid en onvermogen op te worstelen door het waarachtige geloof naar de troon des Vaders om zijn aangezicht te mogen aanschouwen in gunst. Laten wij nooit denken dat het bidden van de borg en middelaar zomaar geweest is. Als dat waar was, dan zouden wij met al ons bidden eeuwig verloren zijn. Maar hier, hij bidt. Hij heeft als borg en middelaar in de plaats van zijn volk gebeden. Daarom klimt hij als het ware, zuchtend en steunend, naar de hoogte der bergen. Daarom volbrengt hij de moeizame weg naar de top. Daarmee predikt hij dat het gebed als het ware voor hem is, een worsteling uit de diepte, roep ik tot u, o God. En hij neemt zijn discipelen mee. Die neemt hij mee op de berg. Maar o droevig. O droevige weg. O droevige zaak. Zij kunnen niet wakker blijven. Zij kunnen hun ogen niet open houden. De avond is al reeds gedaald. Ze zijn moe. Zo tekent hier de Heilige Geest met zulke fijne pen, tekent hij ons, we leggen het even aan elkaar, vers 32 en 28, zij waren met slaap bezwaar, zo tekent die Heilige Geest ons die wakende en biddende borg en die slapende en bezwaarde discipelen. Waarom? Opdat wij waarlijk zouden verstaan wat Jesaja zegt, wij deden het land geen behoudenis aan. Wij hebben niets dan wind gebaard en de inwoners der wereld vielen voor ons niet neder. Ja, dat wij zouden verstaan wat die oude predikant op zijn sterfbed zei tegen zijn vrouw of tegen zijn zoon. Als de Heere, zei hij tegen de jongen, toen de jongen aan vader vroeg, hoe is het nu vader, ben je bang of... Of toen zei die jongen, als de Heere met je vader doet, naar zijn bidden en naar zijn preken en naar zijn Bijbel lezen en naar zijn zingen, dan is hij voor eeuwig verdoemd. Maar je vader ligt vast in het verbond God, in die enige borg en middelaar. Och nee, het gaat er niet om het gebed van de kaart te vegen, zo moet u het niet verstaan. Van de apostel Paulus werd gezegd, zie hij bidt. Maar laten we wel verstaan, dat bidden vloeit uit die enige borg en middelaar en anders nergens uit. Wij zijn zulke bidders, dat als onze knieën buigen of zittend aan tafel, dat als God er ons niet voor bewaart, dan zitten we tenslotte met ons hoofd op de tafel te snurken. Zo is het nu met mensen. En die dierbare en lieve borg en middelaar, die gekomen is om zondaren zalig te maken, die waakt maar en die kruipt maar en die roept maar en die dankt maar door. O, dat is die pen des geestes, die tekent de tegenstellingen op. opdat alle roem, maar dan ook alle roem van het vlees, of dat we nou bekeerd zijn of niet bekeerd, maar of dat er geen roem zou overblijven. En wij met onze ingebeelde aangenaamheid en voortreffelijkheid, met ons voortreffelijke ambt aan de kant geschoven zouden worden. En dat we zouden leren dat we ons eigen daarin zo graag horen als we nog eens een keer bidden. Maar dat er nu één zo'n dierbare borg geweest is, die is op de berg geklommen. Die is op die berg geklommen waarin wij eigenlijk onze onmogelijkheid moeten bekennen. Ze zijn achter hem aangesjokt. En als hij daar nederknielt, dan vallen hun ogen toe. Och ja, laten we maar niet ontkennen. Laten we maar in onze harten gevoelen dat wij van die dwazen zijn. Dat wij van die onwaardige bidders zijn. Dat terwijl die dierbare Heer Jezus bidt en worstelt aan God en naar God, dat wij zomaar in slaap vallen. Dat de zaligheid voor ons helemaal niet weegt. En dat we met alle genade, want de discipelen waren van de Heere geroepen. Ze waren door hem getrokken tot zijn wonderbaar licht. En zij terstond alles verlatende. Ze zijn hem nagevolgd door bezaaide en onbezaaide wegen. Maar het is net of de Heilige Geest zeggen wil, verbeeld je maar niets. Verbeeld je maar niets. Wil maar leren en bekennen wat de apostel zegt. De wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Ach, wat ligt dat op de bodem van mensheid om wat te betekenen. Daarom heb je zoveel bekeerde mensen gekregen, gerechtvaardigde mensen, geheiligde mensen, godzalige mensen. Oh, wat heb je al een mens in de kerk. De ene kring misschien wel weer wat sterker dan de andere. Maar je zou er een straat en een uur en een dag voor lopen. Voor godzalige mensen. Maar de Heere zegt, als je dan zo'n reis achter de rug hebt om zo'n godzalig mens te zien, dan moet je niet vreemd aan te kijken als hij zit te slapen met de Bijbel voor zijn neus. En dat je hem wakker moet schudden. Dat is de eerlijkheid en de waarachtigheid van Gods woord. Dat trekt al dat waas wat we om ons heen hebben voor ons weg. En zegt, o, gij zijt zondaren, dwaze zondaren. En wat gebeurt er nu? Terwijl zij daar liggen te slapen of zitten te slapen. Tuurlijk, het is goed te begrijpen hoor. Aan onze kant is het goed te begrijpen als je zo'n hele dag en dan bovenop de berg een hele dag gewandeld, geluisterd, gedaan en dan dat je dan slaap krijgt, dat is wat. Maar je moet niet net doen, ik weet wel, ik logeerde vroeger eens ergens en die vrouw die zei altijd, ik moest op tijd naar bed en dan om 1:30, dan stond ik met knikkende knieën, straks nog in de kamer, dan ging ik maar vast staan, want ja, ik dacht, misschien houdt ze dan op met haar geratel. En dan zei ze, ja, als de geest er is, dan bestaat er toch zomaar geen klok meer. Ik dacht, ik wou dat jouw geest, of die geest die je bedoelt, dan maar gauw weggaat. Want daar heb je niets aan. Begrijp je? Een mens is zo vaak in die verkeerde weg werkzaam. Hij houdt zijn eigen kneuterige, godzalige gevoel. Houdt hij nou werkelijk voor het werk van God, de Heilige Geest? En het lijkt er helemaal vaak niet op. Ach, het is wel te begrijpen, ze zijn slaperig geworden. Je leest ook niet dat de Heer ze bestraft, zoals in de hofgang van Gethsemane. Dat lees je hier ook nog niet. Maar het is wel een tegenstelling, een werkende borg en slapende discipelen. En terwijl hij dan biddende is, wordt zijn gedaante, zijn aangezicht veranderd. En grijpt een metamorfose plaats, een gedaanteverwisseling. Want zijn kleding wordt wit en zeer blinkend. Het is alsof de heerlijkheid uit zijn innerlijk uitstraalt, dwars door zijn kleding heen. Hoe zou dat gekomen zijn? Is dat door zijn eigen goddelijke natuur? Of is dat door het werk des vaders, die het licht van zijn eeuwige heerlijkheid op zijn kind laat vallen in deze uren? Wie zal het zeggen? Wie zal het zeggen? Of is het de lichtafschijnselen van de hemelbodes die daar met hem spreken? Ik dacht het niet. En als hij dat, laten we zo lezen, in de worsteling naar het hart van zijn vader, dringt hij als het ware door en uit zichzelf uit. En een ogenblik komt er ook tevoorschijn dat deze vernederde is de eeuwige zoon des vaders. Goed opletten. Niet het licht van de vader wat hem verlicht hier, maar zijn waarachtige goddelijke natuur, die verborgen was achter de zwakheid van de menselijke natuur, die begint hier door de zwakke mensheid heen te stralen, zodat zelfs zijn aangezicht en zijn kleding verandert en zeer blinkende wordt. Hij worstelt uit die vernederde staat, heft hij het hoofd omhoog en als een waarachtig God, de natuurlijke zoon des vaders, verblijft hij zich een ogenblik in de eeuwige heerlijkheid van het goddelijke wezen. Wie zal dat kunnen bezien, beschrijven, verstaan wat dat voor de bar geweest is? Niemand. U zegt verheerlijking. Ik zeg, het is goed. Ik zou liever zeggen heerlijkheid. Want met eerbied gesproken kan de vader zijn kind nog niet verheerlijken. De losprijs is nog niet aangebracht. De zon is nog niet verduisterd door des vaders hand. Het licht heeft nog niet opnieuw geschenen na zijn woord. Het is volbracht. De vader kan eigenlijk zijn zoon nog niet verheerlijken. Want de zoon zal er pas later om vragen. Vader, kort voor zijn dood, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Verheerlijk nu mij. O, daarom, let op, er is hier iets van beproeving in deze heerlijkheid van de zoon. Er is hier iets van beproeving in. Want immers, laten wij het goed bedenken, naar zijn goddelijke natuur was hij als die eeuwige zoon. O, was hij eigenlijk niet op zijn plaats. Hij hoorde in de schoot van de vader. Hij hoorde aan des vaders zijde. Hij hoorde in hemelse heerlijkheid. Hij was toch degene van wie hij zelf sprak, voor de stofjes der wereld er aanvang genomen hadden, was ik daar. Ik was voor zijn aangezicht als een voedsteling en mijn vermakingen waren met de kinderen der mensen. Zo was hij bij den vader. En zie, nu werkt zijn ziel zo door, totdat de hemelse godheid als het ware zijn vernedering bedekt en uitwist. En hij blinkt daar als de engelen in de hemel, nog sterker als bij Mozes, die een aangezicht op het deksel deed. Daarom, geliefde, wij kunnen wel spreken over verheerlijking, maar laten we liever spreken over beproeving in zijn heerlijkheid. Want als die dierbare zoon nu eens doorgaat op deze weg, van heerlijkheid tot heerlijkheid, het kan niet, Want zijn eeuwige raad is er borg en staat er garant voor dat hij de weg tot het einde toe zou bewandelen. Maar toch is hij in alles verzocht geweest. En hij is beproefd geweest in de woestijn, in de laagte bij de wilde dieren, hier in de hoogte met hemelglans omschenen. Hier wordt hij ook beproefd. En dan is het wel goed om te bedenken dat in plaats van blijdschap, ja, dan zullen de engelen straks blij te zijn als de hemelse glans van zijn aangezicht is afgewist en de Heer Jezus alleen overblijft, ondaan van alle glorie. Dan zal de Vader zijn Zoon troosten. Deze is mijn Zoon, mijn geliefde in welk ik mijn welbehagen heb. Welk een beproeving. Als hij van heerlijkheid tot heerlijkheid zou doorschrijden. Als hij zijn voeten zou zetten op deze hemelladder. Dan zou in eeuwigheid de prijs, het rantsoen, niet aangebracht zijn. Hemel en aarde zouden in elkander gezonken zijn. De weg zou voor eeuwig toegesloten zijn. Want wij kunnen niet door een verheerlijkte borg en middelaar ingaan, maar door een vernederde, een gekruisigde, die zo de weg ontsloten heeft. Daarom, als het ware, de Satan is hier ook aanwezig. En de discipelen zijn hier ook aanwezig. Petrus weet niet wat hij zegt straks, maar het is ook verzoeking wat Petrus doet, al weet hij het zelf niet. Om hen als het ware te binden aan zijn hemelse heerlijkheid, in plaats aan onze verlorenheid. O, daarom op de berg, ja zeker zijn arme kerk, gunt hem eeuwige heerlijkheid, blijdschap en zaligheid. Petrus ook, hij bedoelt het straks goed als hij zegt, o Heere, sta ons toe om hier te blijven. Het is zulke een heerlijkheid en majesteit. Ze bedoelen het goed, want ze zeggen dat de koning eeuwig leven. Op hem bloeien de gloriekroon tot in eeuwigheid. Maar het kan niet, want als dat zou gebeuren, als dat zo zou zijn, dan zouden zij verteerd worden door de glans van die heerlijkheid. Dan zou hij wel met zichzelf zalig zijn, maar hij zou niet met zijn kerk zalig zijn. Zie dan de beproeving, waarin hij zichzelf vrijwillig geeft, waarin de Vader hem leidt. De Vader leidt hem in deze beproeving. De Vader wil uit zijn eigen Zoon zien dat hij wel gehoorzaam blijft in deze heerlijkheid. En dat daar Adam zijn hand uit wilde strekken naar de levensboom. O, daar zal die dierbare borg in heerlijkheid zijn handen thuis houden en achterblijven in de armoede en in de vernedering. Welk een beproeving om zijn schreden nu hemelwaarts te richten. Om van zulke slaapkoppen, zulke tegenstanders, zulke ongevoelige zondaren verlost te worden. Om van het lijden verschoond te blijven. Want de Heer Jezus had toch een waarachtig menselijke natuur. Hij zei toch eenmaal, Vader, indien het mogelijk is, laat die drinkbeker van mij voorbij gaan. Toch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Daarom, geliefde, wij mogen blij te zijn misschien en zeggen, o, zie hem blinken, zie hem daar in heerlijkheid stralen. Maar wij mogen, als we doorheen zien, ook ons hart vasthouden en hem toeroepen. Lieve koning, ga niet heen zo in heerlijkheid, want dan moet ik eeuwig achterblijven. Lieve koning, ga zo niet terug naar de schoot en de gemeenschap uw vaders, want dan ben ik eeuwig verloren. Dan zal ik u nooit meer aanschouwen. Ja, laten wij zulks bedenken, want, zegt de Heilige Geest, en ziet, dat is lezer of hoorder, ik trek u bij de arm, slaap niet. Want hier is iets opmerkelijks. Hier is iets van Gods geschiedenis. En ziet, twee mannen spraken met hem, welke waren Mozes en Elia. Mogen we het zo zien? Het staat niet precies zo geschreven. In die zin, de juiste volgorde is moeilijk meer uit te maken. Och, het gaat om de zaken, om de hoofdzaken, niet om de bijzaken. Maar, staat er een beetje, en ziet. Terwijl die dierbare borg op de hoogte van zijn heerlijkheid staat. Terwijl hij daar in zijn schitterend, blinkend gewaad, het aangezicht ten hemel geheven daar staat. Hij is er zo dichtbij, bij de aanschouwing van niet door geloof, maar door aanschouwing de Vader weer te zien. Hij is er dichtbij. O, zijn ziel is als met vleugelen opgevaren, maar en ziet. God stuurt boodschappers. Is dat heerlijkheid of is dat vernedering? Is dat heerlijkheid dat hij, die des hemels rijk troont, dat hij door zijn mensenkinderen aangesproken wordt? Twee mannen spreken met hem, welke zijn Mozes en Elia, de welke in heerlijkheid daar komende met hem spreken. Ze brengen hem de last. In het Oude Testament lees je dat woord, dat ouderwetse woord, de last. Van de last is een zwaar geladen woord. Het hield de boodschap in, vaak ook de boodschap van Gods grimmigheid over de volkeren der aarde. De boodschap van zijn toorn. Achter de last stond altijd een woord. Merk en ziet in het boek des Heren. Of dat niet alle deze dingen geschieden die hij gesproken had. Nu komen er twee mannen. Ze zijn wel in heerlijkheid. Of ze tijdelijk een lichaam gehad hebben, dat kan best. Elia was ten hemel gevaren, Mozes niet. Maar dat doet niet zoveel ter zake. In ieder geval, er wordt gezegd dat het Mozes en Elia waren. En er wordt ook gesproken in het vervolg dat de discipelen door geestelijk onderricht ze herkend hebben als Mozes en Elia. En terwijl de borg daar staat op die hoge berg met het blinkend aangezicht, staat daar opeens naast hem Mozes. Wie is dat Mozes? De wet is door Mozes gegeven. Mozes, de middelaar van het oude verbond genoemd. Mozes, die zei al de woorden die God mij gebied, heb ik ook u geboden. Mozes heeft van Gods wegen het volk de wet bekend gemaakt. Hij heeft al de woorden aan hen doen horen. Zij konden niet dragen de stem. Mozes is dus hier als het ware het brandpunt waarin de stralen van Gods gerechtigheid samenliepen. Hij spreekt met de koning en Elias. Die heeft de wet niet gegeven, maar die heeft door goddelijke kracht geijverd voor de handhaving van die wet. Hij heeft gehuild en geschreeuwd. O God, ik ben maar alleen overgebleven en ze zoeken mijn ziel. Die man die heeft bedroefd geweest vanwege de Baals en de afgodsaltaren. Hij heeft geijverd bovenmate in de kracht en de geest van Elia. Was een uitdrukking die op Johannes de Doper werd toegepast. Als een man uit één stuk heeft hij gezegd, al zo sprak de Heer en spreekt de Heer. Hij was een getuige, handhaver van Gods heilige wet. En hij heeft onbeschroomd tegen Achab gezegd, gij beroerder in Israël. Toen hij tegen Elia zei, zijt ge daar beroerder in Israël? Toen sprak hij nee. Gij zijt die beroerder in Israël. Gij vertrapper van Gods wet en recht. Gij afgodendienaar. Ja, die Elia, dat was die handhaver, die bevestiger, die ijveraar. Voor Gods heilig recht. Wat komen die nu doen? Die komen een last brengen. Bij de koning die adem haalt op het ogenblik. Die verblijd is. Die verheugd is. Die de heerlijkheid proeft en smaakt die hij had bij den vader. En dan opeens komt daar weer die vernedering. Die ontkleding. Daar komen twee mensen. Weliswaar. Ze komen uit de hemel, maar ze waren er niet altijd. Want het zijn ook aardbewoners geweest. Twee mensen. En die mensen die komen met een last. Met een boodschap komen ze bij de Heer Jezus. Ze moeten hem iets vertellen. Wat? Ze moeten hem bepalen bij het goddelijke recht. Ze moeten hem bepalen bij het woord der wet. Ze moeten hem bekendmaken. Overvloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Mozes, hij moet vertellen van de stok die op de steenrots geslagen werd in het begin van de reizen. Totdat er water vloeide uit de steenrots en de steenrots was Christus. Mozes, hij moet de Heer Jezus de last van de wet, van alle geboden, van alle regelen, moet hij de koning voorhouden. Ja, hij moet als het ware zeggen, mijn koning, Heer Jezus, borg en middelaar, denk toch dat gij niet zo deze aarde verlaat. Hier ligt mijn vertrapte wet. Hier ligt de wet die de mensen hebben veracht en miskend. Waar ze zwaar en altijd weer tegen misdreven hebben. Hier ligt uw heilig gebod. Hier ligt het alles. En het moet vervuld worden. Het moet volbracht worden. God vordert dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. God vordert dat er tot de laatste penning betaald wordt. Daarom staat Mozes daar als het brandglas waarin God zijn gerechtigheid openbaart voor de zoon. En als het ware zegt, mijn zoon, gij zult borg zijn, daal af van de hoogte der heerlijkheid. Buig u in het stof en ween. Ween over de breuken, ween over de wetsverachting, ween over de wetsverkrachting. Ween over de vloek der wet die op de schepselen mijn kinderen gekomen is, opdat die vloek op u geladen zou worden. En Elia, hij zegt, er is geen compromis. Is de Heere God dien hem, is de Baal God dien hem. Elia, hij was de handhaver van die heilige wet van God. Hij schroomde niet om met het zwaard de Baalpriesters om te brengen aan de beek. Hij schroomde niet. Ja, en deze Elia staat hier naast Mozes. Om te verzinnenbeelden. Een wreker is de Heere. Ja, een wreker. Hij zal de schuldige geenszins onschuldig houden. De last die op hem geboodschapt, op hem gelegd wordt. Telken last. Hoe zwaar, hoe ondraaglijk. Net terwijl de heerlijkheid hem nabij is. Terwijl de hemel voor de deur ligt. Komen daar weer de boodschappers. Om in zijn vernedering hem te, om in zijn heerlijkheid hem te bepalen bij de staat zijner vernedering. Bij de staat van een vloek en doemwaardige. Let erop, het is niet te veel gezegd. Bij de staat als een vloek en doemwaardige. Als een vloek voor de wet is hij geworden. Als iemand waar straks de vader van zegt, werp hem uit in de buitenste duisternis waar wening is. O ja, want of wij of hij, of wij of hij zullen die straf eeuwig moeten dragen. Nu staat hij in zijn heerlijkheid een ogenblik bovenop de berg. En daar daalt door die twee mensen de zware last van de vernedering weer op hem neer. Die zijn schouderen naar beneden drukt. Ach ja, want ze vertellen zijn uitgang te Jeruzalem. Dat hij buiten de poort gesleurd zal worden. Dat hij bespuwd en geslagen zal worden. Er moet vervuld worden, het grondwoord zegt volbrengen, er staat eigenlijk vervullen. Het wil eigenlijk zeggen, o dierbare Christus, zegt Mozes, gij zult vervullen de raad Gods. En Elia sluit zich aan en hij zegt, en gij zult geenszins vertwijfelen, zoals ik eenmaal nederlag in de woestijn. Neem mijn ziel weg, want ik ben niet beter dan mijn vader. Gij niet, want gij zult een eeuwige gerechtigheid aanbrengen, zijn uitgang. Daar zeggen ze, terwijl hij het zo goed heeft, die dierbare koning, gaan ze hem bepalen bij al het kwaad dat hem zal worden toegeschikt. En ze tekenen als in grote lijnen de weg door de sloppende stegen van Jeruzalem, als een uitgeworpene, bebloede, bezweette koning. En hoe hij buiten de stad als een onwaardige zijn zwaarheid zal dragen. Dat is de last die ze voor hem hebben. Ze vertellen hem zijn uitgang die hij moet vervullen in Jeruzalem. Eer hij verheerlijkt wordt, zal hij vernederd, ja gedood worden. Eer hij zal zitten aan de rechterhand des vaders, zal hij zinken in de smaadheden des doods. Ja, ter helle zal hij nederdalen. O geliefde, ze slaan hun oog op Petrus en Johannes. Ze worden ook even wakker en ze zien het. Zijn heerlijkheid en de twee mannen die erbij staan. En dan zegt Petrus en de andere. Petrus zegt, laten we drie tabernakels. Dat is de volgende verzoeking. Hij heeft het zelf niet door. De Heilige Geest wil het als het ware nog een weinig goed maken. Hij zegt, hij wist niet wat hij zei. Laat ons hier blijven. Petrus, dat kost toch je leven. Dat kan toch niet. Petrus, er zal toch geen heerlijkheid zijn op het hoofd van die ellendige Adamszonen zonder meer. Dat kan toch niet. Dat kan nooit. Als je het met de andere evangelisten vergelijkt, dan kom je tot de conclusie dat terwijl Petrus dat zegt, komt er een wolk waarin die drie mannen besloten worden. De Heer Jezus, Mozes en Elia. En dan besluit de vreze hem. Wel te verstaan, de vreze. Vanwege die wolk die hen bedekt. Zou ze dan eigenlijk misschien een ogenblik gevoeld hebben van verre. O, als hij heen gaat. Al gaat hij heen in heerlijkheid. Dan zijn we hem eeuwig kwijt. Dan zullen we hem nooit meer terugzien. Dan zal de aarde ons verzwelgen. Dan zal de hel onze plaats zijn. Wie weet, ze werden zeer bevreesd. Want ze zien de koning niet meer. Maar let op, we gaan nog een ogenblik verder. Wat er gebeurd is daar in die wolk, dat weet niemand. Maar één ding weten we, de Heer Jezus heeft afscheid genomen daar in de wolk. Hij heeft afscheid genomen, de discipelen mogen het niet horen, dat hoeft niet. Wij hoeven het ook allemaal niet te weten, maar ik mag u er toch iets van zeggen. Hij heeft afscheid genomen, want hij is teruggekeerd. Hij is gebleven, hij is niet meegegaan.
hij is niet weggegaan.
Maar hij heeft de last gewillig op zich genomen. En de toren van God die hem wachtte, heeft hij vrijwillig aanvaard. En dan komt de wolk en die verheft zich. De wolk die verheft zich. En uit die wolk komt een stem. Deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. Op een andere evangelie meldt. Deze is mijn zoon. In welk ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. Dat is ten derde de boodschap voor de kerk. De boodschap voor de kerk. Want er stond, terwijl de Heer Jezus zich gereed maakt om af te scheiden zich. Om deze twee hemelburgers heen te laten gaan in de heerlijkheid. Zodra hij daarin, als die overwinnaar over alle beproeving en verzoeking tevoorschijn treedt. Ga de Vader getuigenis geven aan zijn discipelen, aan zijn kerk. Deze is mijn geliefde zoon. Deze. Ja, en net dat de stem komt, is de wolk alweer weg. Weg, opgelost, weggenomen. Maar zie het geheim, de boodschap voor de kerk. Want het wil niet zeggen, deze, mijn verheerlijkte, mijn stralende, mijn blinkend kind. Nee, dan verstaan we de boodschap hier niet. Maar discipelen, slapers, rebellen, gij die de Heer toebehoort of niet toebehoort. Maar die naar zijn eeuwige welbehagen zalig zult worden. Een andere grond is er niet. Die naar zijn eeuwig verkiezende liefde zalig zult worden. Het zij u gezegd nu. Of voor het toekomende, er is een stem gekomen uit de wolk. En die heeft niet die arme zoon meegenomen naar de hemel, maar heeft hem op de aarde alleen gelaten. En in zijn eenzaamheid en ellende, zo kwam de stem tot de oren van de kerk. Deze is mijn geliefde. Dat betekent hier ook het woordje geliefde, mijn uitverkorene. Deze is mijn geliefde zoon. Deze die volhoudt tot het einde toe. Die de heerlijkheid van zich loslaat en de armoede verkiest. Deze wil de Heer Jezus zeggen die u sprak van het lijden. Die u sprak van de overlevering. Deze naakte discipelen. Deze armen en ontkleden. Deze, dat wil ik u inprenten. Als gij het niet meer geloven kunt, als ge alle van hem vandaan vliet, omdat de schande te groot wordt, en de ellende te zwaar en de duisternis te diep, dan is deze toch mijn geliefde zoon. Deze vernederd is mijn kind. Ja, dan is het een eeuwig wonder dat Jezus alleen gevonden werd. Dan is het niet een teken met eerbied gesproken hier van de ziel die een blik krijgt op de Heer Jezus en daar zo in heerlijkheid deed. Nee, maar dan wil het zeggen als de stem geschieden met de koning arm, ledig en naakt gevonden op de berg. De glans is van zijn aangezicht afgewist. En ze zien niet meer de stralen van des vaders troon. Ze zien niet meer de verheerlijkte gestalte van Mozes en Elia. Maar Jezus alleen. En daar zal de kerk het voorlopig mee doen moeten. Daar zal de arme kerk het mee doen moeten. Niet met de heerlijkheid die wij hier zo gaarne hebben. En waar we tabernakelen voor willen bouwen. Maar om nu de stem en de boodschap des vaders te horen. Kerk, bij die vernederde en ontledigde Christus. Daar alleen kun je maar bij leven. hoe donker ook de weg mag wezen, als lucht je duizendmaal in je leven bij hem vandaan. Omdat met eerbied gesproken het bij hem niet uit te houden is. Omdat hij alles wegbrandt wat van vlees en bloed is. Omdat er niets meer overblijft dan zijn zoenoffer alleen. Nog blijft de Vader tegen de kerk zeggen. Deze is mijn geliefde zoon. Hoor hem. Hoor hem in wat hij sprak van zijn lijden. Hoor hem straks als hij het uitroept. Mijn ziel is geheel bedroefd. Tot de dood toe blijft hier en waakt met mij. Hoor hem straks als hij zegt, kunt ge niet één uurtje met me waken. Nee, heren, zulke rampzalige, zotte zondaren zijn we. We hebben nog nooit één uurtje voor u kunnen waken. Hoor hem als hij zich liet binden. En als hij zegt, zijt ge uitgegaan als tot een moordenaar met zwaarden en stokken. Dagelijks was ik bij u in de tempel en heb me niets gegrepen. Maar dit is de uur en de macht der duisternis. Hoor hem als hij zegt, indien ik gezondigd heb, getuig tegen mij. Maar indien niet, waarom schaadt ge mij? Hoor hem ook als hij niets meer zegt. Als hij zich laat spuwen en verachten met een doek over zijn gezicht. En dat ze tot hem zeggen, o, indien gij een profeet zijt, wie is het die u sloeg? Hoor hem dan zwijgen. Hoor hem als hij gaat getuigen. Ja, ik ben het. Gij hebt het gezegd. Ik ben de Christus. Zie hem als profeet, priester en koning triomferen. Hoor hem klagen aan het vervloekte hout. Maar eerst bidt hij nog. Vader, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. Hoor hem, zegt de Vader, kinderen. Daarin, arme zondaren die het oosten van het westen niet meer kunt weten. Daarom, als er ook in ons midden zijn, en ze zullen er zijn, die geen steunsel en geen leunsel meer hebben in zichzelf, maar de Heere heel die akelige, misselijke godsdienst uit de weg komt te ruimen, dat ze voor de mollen en vledermuis is, omdat we toch nog nooit wat goeds gedaan of bedoeld hebben, ook in onze godsdienst niet. Als je nog één stap verder komt, dat je waarlijk wanhoopt aan je eigen godsdienst, hoort hem dan. Hoort hem dan klagen in de verlating en in de dorst en in de eenzaamheid als vriend en metgezellen verre van hem zijn. En zie dan daaruit wat wij, u en ik, waard zijn. Dat we doodtrappen nog niet waard zijn, maar dat we waardig zijn om van God en mensen tussen hemel en aarde gekruisigd te worden en opgehangen. O, Jezus werd alleen gevonden, zegt de Vader, hoort hem eens. Kinderen, hoort hem dan in zijn vernedering. Droom niet van een Jezus, een verheerlijkte met welke gij hand aan hand in het licht wandelt. Het schepsel dat wil grootheid. Maar die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, die hem mag volgen in zijn vernedering, die zijn hand menigmaal lostrekt en zegt, ik kan niet verder meer mee, ik ga niet verder meer mee, ik wil niet verder meer mee. Toen vluchten al zijn discipelen. Toch komt de Vader hier met zijn majesteit. Hoort hem, dat is de boodschap voor de kerk, hoort hem. Als niemand hem wil horen, als de Vader en de engelen hun oren voor hem toestoppen, armen die des doods schuldig zijt, die niets meer hebt om u in te verblijden, die niets meer hebt waardoor u ten hemel kunt ingaan, die alles moet verliezen in uzelf, die zeggen moet, zou er één zo rampzalige zondaar zijn, zo laag, zo ellendig als dat ik ben, hier is er één die is dieper gezonken, die heeft de heerlijkheid teruggeduwd achter de zwakheid van zijn mensheid. Die heeft de heerlijkheid aan haar plaats kunnen laten. En die werd ten slotte alleen weergevonden. En Mozes en Elia en de wolk is weg. Nu dan, kinderen, dat hebben we nu aan de koning te danken. Dat hebben we nu aan de koning te danken. Dat op de berg der heerlijkheid hij zijn nederigheid heeft gehandhaafd. Dat hoewel hij zo dicht bij het hart des vaders was, Is hij toch gebleven op de aarde? Is hij toch gebleven tussen de slapers en de verloren mensen? Is hij gehoorzaam geweest tot in de dood? Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij geleden heeft. O, welk een troost dan. Wat moet je meer hebben als deze boodschap de Heer Jezus alleen? Maar denk niet dat ze daar zo erg gelukkig mee waren op dat ogenblik. Dat hoeft nog niet. Nee, verbaasd zijn ze geweest. De overgang was te groot. Heerlijkheid, nederigheid. Jezus alleen. Helemaal alleen. Waar is de Vader nu? Waar zijn engelen? Waar is Mozes? Waar is Elia? Waar is de wolf? Het is allemaal weg. Mozes heeft gezegd, daar hebt u nog geen recht. Geen recht. En Elia heeft gezegd, gij zijt de beroerder in Israël. God zal u beroeren. O, wie zal het geheim verstaan van plaatsbekleding voor armen en verlorenen? Maar er komt een woord van bemoediging aan. Het is een woord van afsnijding voor al wat hoog en verheven is in zichzelf. Voor alles wat zelf werkt, zelf denkt, zelf loopt. Maar het is een woord van een uitsprekelijke troost voor degene die hun naam horen noemen als van die ellendige slaap komen. De hoogheid zal hij neerbuigen van onze woningen, van onze ingebeelde hoogmoed. Het is toch een woord van bemoediging, want hij blijft toch op de aarde, zo lang totdat u voor uw slaap, uw ellende, uw gemis, al uw zonde en vervloeking betaald. Zo lang zal die blijven. En dan gaat hij heen in heerlijkheid. En hij zal zegenen met eeuwig blijvende zegening. Dat uw harten opgewekt mochten worden om te zeggen. U al mijn liefde waardig schatten. Jezus alleen. Wijl gij wou blijven in dit tranendal. In mijn jammerlijke tabernakel wilde blijven om te betalen de ganse prijs. Wordt de weg te veel? Wilt ge heerlijkheid op heerlijkheid? Gij weet niet wat ge zegt. Nu zult ge straks eeuwig blij te zijn als gij uit al uw armoede, uw ledigheid, uw niet zijn opgehaald wordt. Om hem te aanschouwen, dan is de zak ontbonden. Dan is het volmaakt, eeuwig hem prijzen. Die Heere Jezus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Maranatha, hij komt. Amen.